Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan Dr. J.W. van Pelt uit Oud-Beierland. Gerard Putters is de organist. Er zijn vandaag twee collectes, één voor de kerk en één voor rente en aflossing. De deurcollecte gaat naar de gezondheidszorg in het Quatando Care Center in Quandebelle. En de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster A. Veldhuizen Verheij, Talmaweg 182. Dan broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 257. Vers 1. Uit het liedboek Gezang 257 vers 1 zingen we na welkom en mededelingen. Navoten mijn groet uit het liedboek Gezang 423. De verzen 1 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 423, de verzen 1, 2 en 3 zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 34. Vers 9. Psalm 34, vers 9, zingen we na de lezing van de wet. Dan na het gebed zingen we het kinderlied over Jezus' liefde is voor jou en mij, o liefde zo groot. Dat is het kinderlied. Na de schriftlezingen zingen we uit Psalm 51, vers 4 en vers 5 in de Nieuwe Berijming. Psalm 51, de verzen 4 en 5, in de Nieuwe Berijming zingen we na de schriftlezingen. Na de verkondiging zingen we uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 29. De verzen 1, 2 en 3. Schriftberijmingen 29, de verzen 1, 2 en 3 zingen we na de verkondiging. En dan zingen we tot slot van Psalm 98. Vers 2. Psalm 98, vers 2, zingen we tot slot. Dan zijn er broeders en zusters twee schriftlezingen uit het Oude Testament. Psalm 51. De verzen 16... tot en met 21. Psalm 51, de verzen 16 tot en met 21. En uit het Nieuwe Testament, de 2 Korintiërs hoofdstuk 12. De verzen 7 tot en met 10. 2 Korintiërs hoofdstuk 12, de verzen 7 tot en met 10. Ik herhaal even de beide schriftlezingen. Psalm 51, de verzen 16 tot en met 21. En 2 Korintiërs hoofdstuk 12, de verzen 7 tot en met 10. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag hier weer tot 4:15 aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen, broeders en zusters, jongelui, gasten, allen die met ons verbonden zijn. Een hartelijk welkom in deze morgendienst, waarin voor zal gaan dokter J.W. van Pelt uit Albeiland. Vanmiddag zal onze eigen predikant, dominee van de Heuvel, ons voorgaan. Vanmiddag worden Daniel en Jeanette van Zanen de Zeeuw als bijzondere zendingswerkers uitgezonden vanuit de zendingsorganisatie Wereldevangelisatie voor Christus. Dit gebeurt in samenwerking met deputaten buitenlandse zending van de christelijk gereformeerde kerken in Nederland. TV volgende week zondag zal in de morgendienst dokter Anders F.W. van der Ree uit Rotterdam-Oost, Kapel aan de IJssel, ons voorgaan. In de middagdienst is dominee van de Heuvel onze voorganger. In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Marit van Keulen en Julian Dumitrescu. Tot de gemeenschap van onze kerken wenst over te komen vanuit de hervormde gemeente te Dordrecht het beleidend lid zuster J. van Andel de Bruin. U wordt herinnerd en opgeroepen om aanwezig te zijn bij de commissievergadering op 5 november aanstaande over de stichting Present. De avond vindt plaats in de Zuidoverkerk en begint om 8 uur. En het duurt ongeveer tot 9:45. Na deze morgendienst wordt u... Sorry. Ik heb nog een mededeling van broeder De Vries. Het boekje Goede Moed wat uitgereikt zal worden, wordt een week opgeschoven. En we willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 257 vers 1. Namens de Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat erin is. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij. We zingen lied 423, vers 1, 2 en 3. We gaan luisteren naar de wet van de Heere onze God en antwoorden daarop met Psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed te allen tijd, nabij en goed. Als we gaan luisteren naar de wet van de Heere onze God, mogen we bedenken dat de Heer Jezus heeft gezegd dat de samenvatting daarvan is de liefde. De liefde tot God boven alles en onze naaste als onszelf. Als we dan die wet horen, dan beseffen we hoezeer we tegen die liefde en genade van God gezondigd hebben. Dan mogen we ook beseffen hoezeer we de genade van de Heer Jezus nodig hebben. En dat hij als lam van God die genade ook werkelijk geeft. Vanuit het volbrachte werk dat hij heeft gedaan aan het kruis en met Pasen. En dat hij zijn geest schenkt om onze harten te vernieuwen. Om te wandelen in de wegen van Gods woord. Zo horen we dat de Heere zegt: Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is, of die in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Je zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag dat ge die heiligt zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw rund, nog uw ezel, nog uw overige vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij. Want gij zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heere uw God geboden de Sabbatdag te houden. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u welga in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan en gij zult niet echt breken en gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Gij zult uw zinnen niet zetten op uw naasten huis, nog op zijn akker, nog op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere God in de hemel, we danken u hartelijk dat u ons bekend maakt met uw woord en dat we daarmee bezig mogen zijn. De afgelopen week thuis, misschien wel op vakantie. En dat we vanuit al die verschillende persoonlijke omgang met u in de Bijbel nu ook samen als gemeente mogen zijn. En samen uw woord mogen opendoen. Samen onze gebeden tot u richten, samen u de lof en de eer geven en samen uw zegen verwachten, om toegerust te worden om weer de week in te gaan en weer bezig te zijn met u en met uw woord. U weet wel hoe het gegaan is de afgelopen week. Misschien hebben we hele diepe ontmoetingen met u gehad. Misschien is het ook wat aan de oppervlakte gebleven. Misschien hebben we erg geworsteld met problemen in ons leven. Met ziekte of aftakeling van gezondheid en psychische gezondheid. Zo moeilijk invoelbaar voor anderen. Misschien hebben we geworsteld met dingen die te maken hebben met relaties en onderlinge verhoudingen. Misschien hebben we wel heel veel zegen ontvangen en zijn we heel blij dat we er eens even uit konden en dat we met vreugde mogen terugzien. U kent al die verschillende omstandigheden van ons leven. En wij vragen u dat we vanmorgen samen mogen leren, mogen verdiept worden in uw genade. En dat ons dat alle goed zal doen. Dat ons dat aanspreekt tot in ons hart. Dat we mogen merken dat u zelf met uw geest in ons midden aanwezig bent. En dat zo de genade van de Heer Jezus Christus, heiligend en reinigend, in ons hart komt. Opdat onze zonden vergeven worden, ons leven vernieuwd wordt en wij de richting mogen gaan van dat grote, heerlijke koninkrijk dat komt. Doe het ons zien door uw geest. Zet ons in beweging door uw genade. En laat uw liefde verheerlijkt worden in ons midden. Niet alleen hier, maar ook bij de kinderen op de zondagsschool. We bidden voor uw kerk wereldwijd, dat overal over deze aarde uw woord, uw boodschap uitgaat met zegen. We kunnen het ons nauwelijks voorstellen hoe kerken groeien op andere continenten. En we zien soms met lege ogen naar hoe het hier gaat. Mag ons het niet ontmoedigen, mag het ons iedere keer weer bemoedigen dat u voortgaat en dat u niet opgeeft en dat u gebeden wilt zijn om uw zegen. Wilt u ons die ook schenken, samen met zoveel anderen in deze wereld? We bidden het u eerbiedig en met verwachting in de naam van onze Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Ik ben even in verwarring wat er nou precies gaat gebeuren, want er staat hier zingen kinderlied. Dan gaan we met z'n allen zingen. Nou, organist, waar wacht u op? Zoals u ziet, gemeente, is het thema van de preek straks genade en verbrokenheid. En ik wil daar met u over nadenken vanuit twee verschillende schriftgedeelten. Eerst Psalm 51, vers 16 tot 21. En dan 2 Korinthe 12, vers 7 tot 10. Uit Psalm 51 zal vooral vers 19 dienen als tekstwoord. En vanuit 2 Korinthe 12 zal ik dat straks zeggen. Maar ik lees eerst voor uit Psalm 51, vers 16 tot 21. En vers 19 is dan mede het tekstwoord. Red mij van bloedschuld, o God, God mijns heils. Laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Heere, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondige. Want gij hebt geen behagen in slachtoffers dat ik die brengen zou. Aan brandoffers hebt gij geen welgevallen. De offerande God zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart veracht gij niet, o God. Doe wel aan Sion naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem, dan zult gij behagen hebben in offers naar de eis. Brandoffers in hun geheel gebracht, dan zal men stieren op uw altaar offeren. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is 2 Korinthe 12, vers 7 tot 10. En daar is met name vers 9 het tekstwoord. 2 Korinthe 12, vers 7 tot 10. Daar schrijft Paulus, daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. Een engel des Satans om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heere hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Laten we ter inleiding op de verkondiging nu eerst met elkaar zingen uit Psalm 51. Het vierde en het vijfde vers, dat is in de nieuwe berijming, voltrek de reiniging en raak mij aan. Psalm 51, vers 4 en vers 5. Straks na het amen van de preek zingen we schriftberijming 29, vers 1, 2 en 3. Hoe groot is toch de liefde van de Vader die ons in Christus met zich heeft verzoend. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, elk bedrijf, elke organisatie heeft een kernactiviteit. Daar zijn ze goed in, daar draait het om. Een supermarkt verkoopt boodschappen. De koningin in Oud-Beierland maakt schokdempers. Brandweerkorpsen blussen branden. En de kerk zet de genade van God centraal. Nou hebben jij en ik vast en zeker een helder beeld bij boodschappen doen en branden blussen. Bij schokdempers wordt het misschien al een beetje moeilijker. Maar hoe helder is jouw beeld over de genade van God? Boodschappen doen en branden blussen kun je in deze wereld leren. Genade niet. Dat kun je alleen leren bij God. Want wij leven in een wereld die in veel opzichten genadeloos is geworden. Ik bedoel daarmee, in deze wereld zijn er twee principes die vormen de boventoon. Principe 1, als jij iets wil hebben, dan moet je zelf daar heel erg je best voor doen en hard voor werken. Principe 2, als jij iets fout doet, word jij daar keihard op afgerekend. En ik denk dat deze twee principes meteen ook duidelijk maken waarom het voor veel mensen zo moeilijk is om uit genade te leven. Want daar zit toch best iets in. Als jij iets bereiken wilt in deze wereld, dan moet je daar zelf wat voor doen. Doe je niks, dan gebeurt er ook niks. En als jij iets fout doet, is het toch redelijk, is het toch logisch dat jij daar ook op aangesproken kunt worden. Daar moet je niet moeilijk over doen. Zo werkt dat in deze wereld. Daar moet je dus gewoon aan meedoen. Oh ja? De Heere God in de Bijbel leert mij anders zien, anders leven, anders doen. En daarom wil ik met u en jou vanmorgen nadenken over genade. En nou is genade zo'n geweldig woord, zo'n enorm diep begrip. Daar kun je preken mee vullen. Dat doe ik ook in Oud-Beierland, maar je moet natuurlijk je ook een beetje beperken. En ik wil het niet speciaal hebben over wat nou genade is. Kun je heel veel bijbelteksten over opzoeken. Wat is genade? Misschien dat je zelf ook wel een zinnetje in je hoofd hebt. Zoiets als, genade is dat ik niet zelf voor mijn zonde hoef te betalen, maar de Heer Jezus. Of, genade is mijn enige troost in het leven. Genade, dat is de liefde van God, zijn welwillendheid jegens mij. Nou, allemaal prachtig als je dat in je hoofd hebt. Hou dat vast, geef dat door. Maar ik wil mij speciaal richten op hoe genade werkt. Wat dat doet. Hoe je dat beleeft. En van alle kanten die er dan aan genade zijn, kies ik er vanmorgen één uit die niet de makkelijkste is. De verbrokenheid. Genade ervaren, beleven, dat kan niet zonder verbrokenheid. Niet dat die verbrokenheid een voorwaarde is, eerst heel veel verbrokenheid en daarna kan je dan nog eens misschien wat genade ervaren. Nee, de verbrokenheid, laat ik maar zeggen, de evangelische verbrokenheid, dat is een onderdeel van de genade die God nooit overslaat als hij jou genade leert. Nou is verbrokenheid geen erg hip woord, dus dan moet je goed over nadenken met elkaar wat je daar nou mee bedoelt. Misschien heb je het op de catechisatie wel eens gehad over de noodzaak van zondebesef. En misschien zeggen wij in de kerk ook wel eens tegen elkaar dat we moeten beseffen hoe groot God wel is en hoe klein wij zelf eigenlijk zijn. Nou, dat woord verbrokenheid vat die dingen allemaal samen. Besef van zonde, de grootheid van God, de kleinheid van ons. En vanuit de Bijbel kijk ik vanmorgen naar twee mensen die dat op een bijzondere manier hebben ervaren. En die ons ook in de Bijbel als voorbeeld worden gesteld. Dat zijn David en Paulus. Naar David, Psalm 51, als je daarnaar kijkt, dan zie je wat die gebrokenheid is. En Paulus, die heeft het over zwakheid. Dat gaat nog een stap verder, zal ik straks meer van zeggen. Van David zegt de Bijbel in Handelingen 13 dat hij de man naar Gods hart was. Het is niet zo makkelijk om dat beeld vast te houden, David de man naar Gods hart, als je bedenkt wat hij allemaal gedaan heeft. Ja, geweldige dingen natuurlijk, maar een beetje filosoferend over David kom je al gauw terecht op die geschiedenis uit 2 Samuel 11 en 12 met Batseba. Je weet toch wel hoe dat ging? David ziet vanuit het paleis dat Batseba een bad neemt. Laat ik maar zeggen, zijn gevoelens gaan met hem op hol. En het draait erop uit dat hij Batseba zwanger maakt. En hij zorgt dat haar man, Uria, voor in de strijd wordt geplaatst op een plek waarvan hij wel bijna kan bedenken dat hij daar zal sneuvelen. En dat gebeurt ook. En dan trouwt David met Batseba en dan is de zaak netjes in de doofpot gestopt. Maar de les van dit verhaal is niet, en dan kijk ik speciaal naar de mannen in de kerk, als David nou al zo'n grote seksuele zonde heeft begaan, dan is het helemaal niet zo erg als ik. En dan voel je iets anders in. Dat is het dus niet. De les is ook niet, zorg nou voor een betere doofpot dan David. De les waar Psalm 51 vol van is, is heel iets anders. Want David heeft deze psalm geschreven na die geschiedenis van Batseba. En dat die profeet Nathan toen zijn vinger uitstak en zei, jij bent die man, David. Jij bent die man die echt fout heeft gedaan. En in deze psalm laat David zien dat hij de les begrepen heeft en dat er maar één manier is om met de zonde van je leven weer in het reine te komen met de Heere God. Dat is in de weg van die verbrokenheid. Nou is die zonde van waaruit David deze psalm geschreven heeft zo groot en zo verschrikkelijk fout, dat iedereen wel kan snappen dat het zo niet moet. Maar zonde is niet altijd zo groot en zo opzichtig. Zonde is ten diepste dat jij zelf in je hart op de troon zit. En dat God daar niet mag zitten. Zonde is dat de bestemming die God voor je heeft in dit leven, geweldig om er te zijn tot eer van Hem, dat je dat doel niet haalt, dat je tekort schiet. Dat je niet leeft tot Gods eer, of te weinig. Kun je allemaal bij jezelf nagaan. En dan moet je ook eens bedenken, wat doe je dan met die zonde? Grijp je meteen naar de doofpot, zoals David ook deed? Ontkennen, proberen de schuld op anderen af te schuiven? Of ben je misschien bezig om het daarna weer een beetje extra goed te maken? Daar zijn we ook sterk in. Dat je dan wat vaker in je Bijbel leest en dat je eens wat ernstiger gaat bidden en misschien ook eens wat meer naar de kerk toe komt. Je maakt wat meer werk van je godsdienstige plichten. Maar dat zijn allemaal wegen die doodlopen. Wat David zegt, het offer voor God is een verbroken geest, een gebroken en verbrijzeld hart, zult u, o God, niet verachten. Nou, daar proef je nou wat ik dan noem evangelische verbrokenheid. Dan ervaar je met David tot heel diep in je hart hoe kwetsend het is als jij op Gods hart gaat staan. Als je de heiligheid, de gerechtigheid, de liefde, de trouw, de majesteit van God niet respecteert, maar veracht. Verbrokenheid. Dat zet jou heel dicht naast het verdriet van de Heere God over de zonde, over het kwaad, over de gebrokenheid in deze wereld. En God is daar niet alleen verdrietig over, want als je met die verbrokenheid dicht bij dat verdriet van Gods hart komt te staan, dan kom je tegelijkertijd met je verbrokenheid heel dicht bij de kern van Gods verlossing te staan. Want het antwoord van God op dat verdriet, op die verbrokenheid, op die zonde, dat is de boodschap van het evangelie, helemaal samengepakt in twee woorden. Ik kom. Ik kom. Dat is Gods antwoord als Adam en Eva uit het paradijs worden weggestuurd. Dan is er die belofte, ik kom. En straks met kerst gaan we daaraan denken dat God dat waar maakt. Dat Jezus gekomen is uit de hemel in de kribbe. Ik kom, zie je nou? En als het Goede Vrijdag wordt, dan mag je eraan denken, ik kom. De Heer Jezus komt als lam van God om de wil van de Vader te doen. En als het Pasen wordt, dan is het, ik kom uit de dood en breng nieuw leven aan het licht. En als het hemelvaart wordt, dan is het, ik kom met het bloed van het volbrachte offer in de hemel, in het hemelse heiligdom, om daar te zegenen en te bidden. En als het Pinksteren wordt, dan is het weer, ik kom, ik laat jullie niet alleen, maar ik blijf bij je. Ik kom met mijn geest. En er is nog één keer, ik kom, waar we samen naar uitzien. Ik kom, zegt de Heer Jezus. Het laatste Bijbelboek van de Openbaring. Ik kom eraan. Verwacht me. En zo wil die verbrokenheid van het hart je heel dicht bij Gods hart neerzetten. Ja, als je het hebt over je zonde, dan moet je natuurlijk niet alleen kijken naar de uiterlijke dingen. Dan moet je ook naar binnen kijken wat er in je hart gebeurt. Besef hoe pijnlijk Gods hart wordt geraakt door trots en haat en bitterheid en jaloezie en hebzucht en al die vormen van zelfzucht. Hoe kun je nou ooit de liefde van de Vader ervaren? Als je zijn verdriet over de zonde en je trots niet eens kent. Dat gaat natuurlijk wel een beetje verder, dat voel je toch wel. Dat gaat verder als wat wij wel eens tegen elkaar zeggen van, ja, we zijn allemaal zondige mensen. Tuurlijk, de waarheid als een koe. En we maken allemaal wel eens fouten. Maar dat klinkt zo oppervlakkig in vergelijking met wat David zegt. Het offer voor God is een verbroken en verbrijzeld hart. Offer, hè? Offer. Dat is iets wat je vrijwillig aan God geeft. Het is niet onder dwang. Nou zal jij eens even en anders. Vrijwillig. Jij wilt dat. Verbrokenheid als offer. Je biedt het God eerbiedig aan. Heb je dat wel eens gedaan? Als je niet weet hoe dat moet, dan moet je eens aan de Heere God bidden of Hij jou je hart wil laten zien zoals Hij het ziet. Dat is een zin om even over na te denken. Dan moet je eens aan de Heere God bidden of Hij jou je hart wil laten zien zoals Hij het ziet. Want wij zijn allemaal mensen die er enorme kampioenen in zijn om onszelf een beetje voor de gek te houden. Om ons een beetje groter voor te doen dan we zijn. Soms durven we niet eens echt in de spiegel te kijken omdat we bang zijn voor wat we dan gaan zien. Maar de Heere God is eerlijk. Maar daar houdt het niet mee op. God is eerlijk en barmhartig en genadig. Hij wil je eerlijk naar jezelf laten kijken, maar is daar met zijn genade bij. Om je verder te leiden, heel dicht bij zijn hart. Een van de dingen die je enorm in de weg zitten om verbrokenheid over de zonde te ervaren en genade te beleven, dat is trots. Waar herken je trots aan? Nou, ik noem eens een paar dingen. Trots geeft graag anderen de schuld. Trots geeft eigen fouten niet toe. Trots probeert verklaringen te fantaseren tot er tenslotte niks meer overblijft om spijt van te hebben of je schuldig over te voelen. Trots doet net of jij zelf geestelijker bent dan iemand anders. Trots is de wortel van een negatieve houding van veroordeling, kritiek, laster, kwaadsprekerij. Trots breekt af. Trots geniet over berichten van mislukking en zonde. Voel je wel hoe confronterend dat is? Wat komt dat ineens dichtbij, hè? Ik zie het in mijn eigen leven. Ziet u, zie jij het ook in jouw leven? David zingt in een andere psalm, psalm 131, Heere God, niet trots is mijn hart. Niet hoogmoedig mijn blik. Ik zoek niet wat te hoog en te ver voor mij gegrepen is. Nee, ik ben stil geworden, zoals een kind stil kan worden op de arm van zijn moeder. Als je die woorden op je in laat werken, dan gaat het misschien toch meer tot je spreken dat David de man naar Gods hart is. Want David verootmoedigt zich, hij maakt zich keer op keer klein. Niet in zijn zondige daden, maar juist in die verootmoediging is hij de man naar Gods hart. En dan ziet David die verbrokenheid, die verootmoediging, niet als wanhoop, dat je niet meer verder kunt met je leven. Maar hij ziet dat als de tegenpool van trots. Genade leren kennen, uit genade leren leven. Nou, dan gaat God je dat leren. Die verbrokenheid. Dat je Gods nabijheid niet kan missen en dat je ondertussen toch weet dat je hem verdriet hebt gedaan. Maar je trots kan je niet meer overeind houden. Je wordt er zelf heel klein van. En je zakt door de knieën. Je geeft je hart, je verbroken hart, als een offer, als een liefdegave aan God. Genade ervaren. Daar hoort bij dat God je leert beleven, leert zien dat Hij de Vader is in de hemel die zo geweldig veel van je houdt en die je alles wil geven. En vanuit die verbrokenheid ga je dat ook zien. Maar ook wat Paulus schrijft over zwak zijn. Want in 2 Korinthe 12 durft Paulus zelf te zeggen, ik zal in mijn zwakheid roemen. Zeg je dat Paulus na? Wie van ons durft nou zwak te zijn? Wie durft zich kwetsbaar op te stellen? De wereld waarin je elke dag leeft, die leert je toch om vooral maar sterk te zijn en voor jezelf op te komen. Nou, een van de scherpe kanten van het evangelie van Jezus Christus is dat al dat sterk zijn je uit handen wordt geslagen. Soms gebeurt dat pas na een crisis in je leven. Dat je op de bodem van je bestaan komt en dat je niet meer kunt ontkennen. Dat je je leven niet in eigen hand hebt en dat je het niet zelf kunt maken en plooien zoals jij wil. En dan in die zwakheid van jou kan Gods genade zo verrassend gaan stromen. Denk eens even voor jezelf aan een tuinslang. Zet de waterkraan aan, water gaat door de slang lopen en dan in één keer zit daar die knik. Nou, langs die knik kan dat water niet, er komt helemaal niks meer uit aan het eind, of een heel klein beetje. Zolang je vertrouwt op jezelf, zolang je bouwt op de dingen van jezelf, zit er een knik in de slang. En kan Gods genade door jouw leven niet stromen. En die knik gaat er alleen uit door die verbrokenheid en die zwakheid en die kleinheid waar David en Paulus van spreken. Laat dat beeld van die tuinslang even goed bij je blijven. Want dat is precies wat er gebeurt in het leven van Paulus. Zijn werk als apostel wordt gestempeld door die verbrokenheid en zwakheid. Want hij heeft alle dingen losgelaten waar hij eerst zo geweldig trots op was. Kun je lezen in Filippenzen 3, daar schrijft hij van, nou, ik was een Hebreeër uit de stam van Benjamin en besneden op de achtste dag. En ik was nog van de richting van de Farizeeën. Heb alle geboden van God zo stipt gehouden als ik maar kon. En al die dingen die mij eerst zo winst waren, dat is mij vuilnis geworden. Daar heb ik alleen maar last van gekregen. Dat was het dus helemaal niet. Ik dacht dat ik daar trots op kon zijn en ik moest verbroken worden. David spreekt over een verbroken hart. Paulus spreekt over zwakheid. Daar gaat hij nog wel een stap verder dan David, als ik het goed zie. Want Paulus die zegt, ik kan blij zijn. Ik kan roemen in mijn zwakheid. Want zo kan de kracht van Christus ten volle over mij komen. Zo kan het water ongehinderd door de tuinslang van mijn leven stromen. Dus wat Paulus zegt is precies het tegenovergestelde als bouwen op jezelf en trots zijn op wat je allemaal kan. Is dat allemaal loslaten en alleen nog vertrouwen op Gods genade. Om die afhankelijkheid van Gods genade te leren aan Paulus, om hem te leren daar elke dag uit te leven, gebruikt de Heere God een doorn in het vlees van Paulus. En we hebben gelezen dat Paulus die doorn zelfs een engel van de Satan noemt, die hem met vuisten slaat. Nou, wat dat precies geweest is, niemand die het weet, er zijn boeken vol over geschreven. Maar je kunt je wel voorstellen dat het voor Paulus niet leuk was. Wat het precies geweest is, is voor ons niet zo belangrijk om te weten. Wat wel belangrijk is, is hoe Paulus daar nou mee omging. Want eerst heeft hij gebeden tot de Heere God dat die doorn uit zijn vlees weggenomen zou worden. Want hij heeft er toch behoorlijk last van bij zijn werk als apostel. En hij zou nou zoveel meer nog kunnen doen als hij die lastige doorn is kwijt was. Maar het antwoord op alle gebeden is: mijn genade is u genoeg. Ik stel me voor dat het even geduurd heeft voordat dat antwoord bij Paulus helemaal gezakt was en verwerkt. Maar dat hij het verwerkt heeft is wel duidelijk. Want hij stopt met bidden om het wegnemen van die doorn. En hij kan zelfs blij zijn, hij kan roemen in zijn zwakheid. En dan zit je misschien bij jezelf te denken, hoe kan je nou toch blij zijn met tegenslagen, teleurstellingen, tegenstanders, vijanden, lichamelijke gebreken, ziekte, wat het allemaal maar meer mag zijn. Als ik het bij Paulus bekijk, dan kan dat omdat je pas in die verbrokenheid, in die zwakheid, in die volstrekte afhankelijkheid van de Heere God, dat je dan pas maximaal open komt te staan voor de liefde en de genade van de Heer Jezus. Voor de troostvolle omhelzing van de Vader. En het levende water van de Geest dat door je heen stroomt. Want weet je, onze talenten, alles waar we goed in zijn, waar we ons op kunnen laten voorstaan, onze maatschappelijke positie, de waardering die we verdienen, onze successen waar we graag over praten, ook in de kerk wat we toch allemaal hebben en wat we allemaal zijn. Het kan zo'n knik in de slang zijn. Het zit het stromen van de genade in de weg, als dat je eigen trots is. Als je vertrouwt op je eigen kracht, dan kan de kracht van de Heer Jezus en zijn genade niet door jou heen, niet ervaren worden. En als je maar weinig genade en liefde van God ervaart, weinig vreugde over de genade, als je je misschien zelfs een beetje ergert over iemand anders die wel die genade van God ervaart en daar ook uiting aan geeft, dan mag je bij jezelf wel eens heel erg gaan nadenken. Waar zoek ik nou mijn kracht in? Zit ik op het spoor van de trots, zoals Paulus eerst? Want het is nogal een verschil of je bouwt op je eigen kracht en wat je zelf allemaal kan, of dat je volstrekt afhankelijk leeft van Gods genade. En het is Gods grote wijsheid dat hij zelfs onze zwakheden en de tegenslagen in het leven en de doorns in het vlees, dat hij die kan gebruiken om die omkeer in je leven tot stand te brengen en vast te houden. Wij kunnen dat natuurlijk als mensen niet, God wel. Dat hij jouw falen kan gebruiken Dat hij jouw erkenning, ik kan het niet, kan gebruiken. Dat hij de angst en het verdriet, dat hij al die zwakheden kan gebruiken om zijn kracht maximaal in jouw leven aan het licht te brengen. En wat gaat er dan gebeuren? Als je zwakheid, als je kleinheid, als je verbrokenheid zo zichtbaar wordt, dat je die niet meer verstoppen kan. Worden wij dan allemaal van die saaie, zwakke mensen? Want ja, we zijn toch zo klein en zo zwak en we kunnen niks. Saaie middelmatigheid waar geen kraak of smaak meer aan is. Nou, wees daar maar niet bang voor. Wat er gaat gebeuren als de knik uit de slang gaat, is dat die genade gaat stromen. En dat je dan gelukkig niet meer hoeft te bouwen op je eigen kracht. En dan ontvang je een innerlijke kracht die zoveel waardevoller, zoveel echter, zoveel mooier is dan alle eigen kracht die je op kunt brengen. Ik denk dat die verbrokenheid en die zwakheid waar David en Paulus over spreken, dat die bij veel mensen ligt te wachten om naar buiten te komen. Want we hebben toch allemaal onze strijd. Strijd met zorgen en moeite en zwakheden waar we liever over zwijgen. Onze verborgen zonden, waar we soms wel eens tegen strijden, maar vaak ook in struikelen. Moeite soms met kinderen, stukgelopen relaties, onmacht om je kwetsbaar op te stellen, omdat je er zoveel negatieve ervaringen mee hebt opgedaan. Je worstelt ermee in stilte. Of je overschreeuwt het om maar eindeloos bezig te zijn met je eigen succes, met je uiterlijk, met je werk, met je hobby's, met gesprekken die helemaal nergens overgaan. Allemaal knik in de slang. Staat het stromen van de genade van de Heer Jezus in de weg? Nadat Paulus 3 keer gebeden heeft om de doorn uit zijn vlees eruit te trekken, is het antwoord van boven: mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt pas ten volle zichtbaar in jouw zwakheid. Je kunt die woorden heel verkeerd oppakken. Je kunt bij jezelf denken, nou ja, daar moeten we het dan maar mee doen met genade. Stelt niet zoveel voor, maar meer zat er niet in. Maar dat is een groot misverstand. Want niet voor niets worden in dit schriftgedeelte genade en kracht in één adem genoemd. Genade is krachtig, omdat Gods kracht daarin werkt. Genade is de kracht van God in actie, in jouw zwakheid. En voor jou is heel veel onmogelijk, maar bij God is niets onmogelijk. Zijn kracht heeft geen grens. Bij hem is er overvloed. Genade is bevrijding. Genade is verzoend zijn met de Heere God. Genade is het kennen van zijn vaderhart door de Heer Jezus. Genade is zicht krijgen op Christus met de ogen van je hart. Genade is vol worden van de Heilige Geest en vertrouwen, biddend vertrouwen. En gaan in vertrouwen. Genade is weten en voelen dat je een geliefd kind van God bent. En dat zijn machtige hand jouw leven nooit meer loslaat. Dat is de kracht en de troost van genade. Dat is een hele andere kracht dan de kracht in deze wereld. De kracht in deze wereld is trots, zelfgenoegzaam, succesvol. De kracht van de genade is liefdevol en geestelijk, volhardend, vol van de Vader. Genade van de Heer Jezus, die de kracht van zijn volbrachte offer inzet in jouw leven, toepast door zijn geest. Denk nou eens even na, lieve mensen. Waarom zou de Heer Jezus nou zeggen dat zijn genade voldoende is? Mijn genade is u genoeg. Meer heb jij niet nodig. Nou, dat komt heel eenvoudig. Omdat genade alles is
Omdat genade alles overtreft. Omdat genade zo helemaal verbonden is met de Heer Jezus. Waar genade is, daar is Hij zelf ook. En buiten de Heer Jezus is die genade er niet, dat moet ik ook zeggen. Maar in Hem is die volheid er. In Hem is er overstelpende goedheid van God voor mensen die het niet verdiend hebben. En dan wordt de verbrokenheid van hart op een geweldige manier genezen. En dan is de zwakheid in je leven geen hindernis meer om te leven. Maar de zwakheid in je leven is maar een stukje, want Gods kracht komt daarbij. En dan is het geen hindernis meer, dan kun je verder. En dan is zijn genade alles. Mijn genade is u genoeg. Ja, de genade is overvloeiend. Meer valt er niet te verlangen. Genade is het antwoord op alle verlangens van je hart. Want genade is Christus. En Christus is van God. En dan zeg je bij jezelf, o God, laat die genade in onze harten wonen en werken. De harten van mij, van mijn kinderen, van mijn kleinkinderen, van de mensen in de kerk en in deze wereld. En laat het ons een vreugde zijn om uw genade in onze zwakheid aan het werk te zien. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, aan het eind van deze dienst bidden we dat trots en twijfel mogen wijken voor de kracht van uw liefde. En dat u ons in die afhankelijkheid en in dat vertrouwen wilt leiden. Dat u die trots wilt afbreken en dat u zelf met uw genade in ons leven zo heerlijk uw kracht groot wilt maken. En uw naam wilt verheerlijken. We bidden u dat we dat mogen geloven, dat u komt, dat u gekomen bent, de hele Bijbel door, dat u eenmaal terugkomt en dat u ook tot ons komt door uw woord. En mogen we in die ontmoeting met u keer op keer gezegend worden, bemoedigd, mag het ons ook richting aan ons leven geven. We dragen speciaal aan u op degenen die het moeilijk hebben, die in hun zorgen en noden hun zwakheid voor anderen al heus niet meer verborgen kunnen houden, maar er soms toch zo mee worstelen. En we bidden ook voor elkaar, als we tot nu toe misschien wel met veel succes onze eigen zwakheden wisten te verbergen, maar niet voor u. Leer ons met de apostel om in een stukje verbrokenheid van hart de dingen van ons leven bij u neer te leggen. Vanuit eigen zwakheid te vertrouwen op uw kracht, opdat uw genade krachtig in ons leven vloeit. En wij zo tot zegen mogen zijn voor elkaar en in deze wereld. Wees verder deze zondag met ons. Laat alles mogen zijn tot eer van uw heilige naam in deze dienst vanmiddag weer. En ook op deze dag. We danken u voor het goede dat we mochten ontvangen. Hoort u onze gebeden, neemt u onze dank aan uit genade. Om Jezus wil. Amen. U krijgt nu de gelegenheid uw gaven te geven voor de Here en de dienst in zijn koninkrijk. Laten we daarna tot slot nog zingen uit Psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere onze God die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.